volgende punt. En dat is punt 3. Een punt wat de vorige commissievergadering eigenlijk even opzij werd gezet, omdat dat te maken had met acute tijdnood. We moesten namelijk zorgen dat we voor 12 uur het gebouw uit waren. Dus, en dan komt dit stuk hier nogmaals op de agenda voor. En om u kort nog even bij te spijkeren. De twee toezeggingen die waren dan de volgende. Ik zal het even voorlezen. Naar aanleiding van toezegging 8-2017 en de RIB van 11 april 2017 met elkaar in commissieverband te brainstormen hoe verder te gaan met toekomstige vragen WTCG, met namelijk op het gebied van communicatie. Hoe informeer je meer mensen over de mogelijkheden van de verregeling WTCG? Kijk eens naar de werkingssfeer binnen het budget. Welke effecten heeft het voor de doelgroep die je aanboort? Dient het drempelbedrag opgerekt te worden, zodat een grotere groep wordt bereikt? Wat zijn de kosten hiervan, zodat de Raad een afgewogen besluit kan maken? Dat is waar het in het kort over gaat. En misschien heeft u ook wel het stuk gezien wat door de ambtenaren is voorbereid. En waar dus ook inderdaad gezegd wordt om in feite 2017-2018 te laten. Maar dat is natuurlijk niet aan de ambtenarij, dat is aan u als raad. Dus wie mag ik daar het woord over geven, laten voeren? Ik kijk even deze kant, de fractie CDA. Heeft u daar al een woordvoering of wilt u wachten tot tweede termijn? Ja, de fractie Borger, geen woordvoering. Fractie PvdA.
Dank u wel, voorzitter. Waarom wordt geadviseerd om het voorstel van de SMO-raad om de doelgroep terminaal of acuut chronische zieken ook in aanmerking te laten komen voor deze regeling niet overgenomen? Dat is mijn eerste vraag. Tweede vraag. Het advies van de SMO-raad, ze zijn niet tevreden over de voorwaarden. Mensen die van de een op de andere dag ziek worden, moeten 3 jaar wachten op dat ze de vergoeding krijgen. En dat is toch €450 die ze dan mislopen. En de derde vraag, waarom is het advies van de SMO-raad niet bijgevoegd?
Dat is de laatste niet bijgevoegd.
Mevrouw, de advies van de SMO-raad.
Oké. Okay.
Zet er niet bij.
Dat waren uw drie vragen. Dan is het college nou antwoord. Nee, laten we dat nou niet doen. Want anders dan laten we gewoon nog strikt even het college de vragen afhandelen. Het college is aan het woord.
Ja, dat was een grappige discussie. Ja, uw vragen zijn terecht. Even terug naar de doelstelling. Het Rijk heeft ooit besloten ons een ziektekostenstelsel op te leggen als burger, waar de gemiddelde burger niet zo blij van werd. En toen is er nationaal gekozen voor een verlichting in de kosten en dat ging via het CAK. Als je 3 jaar lang, hè, daar komt die termijn vandaan, je eigen
eigen
bijdrage opmaakte, werd dat centraal geregistreerd en kreeg je een x-bedrag op je rekening gezet. Vanaf het begin is dat een regeling. Toen is het gedecentraliseerd naar de gemeente. En met het geld wat we krijgen, hebben we een regeling opgezet, wij als raad. Hè? En dat voldeed aan 2 dingen. 1, het geld wat binnenkwam, moet ook weer uit. Dus dat moet geen winstpotje worden. En het tweede was, hoe doe je het eerlijk? En in dat laatste hebben heel veel fracties hebben gezegd, wij vinden het niet eerlijk. En kun je nu een betere regeling samen vaststellen? En iedereen die een betere regeling weet, daar hou ik me voor aanbevolen. Want wat zegt nu de SMO-raad? 1, die 3 jaren is natuurlijk altijd subjectief. Maar we hebben hem overgenomen van de CAK-administratie. En dat was ook al vinger in de lucht en meten, hè? Chronisch ziek. 2, wat is chronisch ziek? Eigenlijk, laat ik het zo stellen, er zijn veel mensen die hun eigen bijdrage opmaken, wellicht door tabletten, medicijnen, maar ben je dan chronisch ziek? Dus dat is een heel moeilijk onderwerp. In de SMO-raad zit een ex-huisarts en die komt er ook niet uit. Chronisch ziek, we hebben de discussie, wat is dan chronisch ziek? Ga je dan ziektes insluiten, uitsluiten? Dus het is eigenlijk heel zakelijk is gezegd, om ons dan niet aan te branden en ook geen groepen tegen elkaar op te zetten, kiezen we dan voor die toeslag als je 3 jaar lang de pineut bent financieel. En dat is arbitrair, ik kan er niks anders van maken. Dat is puur arbitrair. Het tweede is, de SMO-raad, en ik dacht dat het er wel bij zat, maar goed, ik heb met die mensen gesproken, die komen niet tot een betere regeling. Dus hun advies is, wij worstelen ermee, maar wij weten echt geen betere regeling die recht doet aan 2 dingen. 1, aan de verschillende mensen en de ziektes zoals ze zich voordoen. En 2, hoe je met het budget uitkomt. Want natuurlijk zijn er betere regelingen. Je kunt zeggen, iedereen die het aangaat, ook de miljonair, krijgt die premie. En dan maak je hem niet inkomensafhankelijk. Wat gedaan is in de regeling in Brunsum is om het enigszins eerlijk te doen. En het is altijd oneerlijk, want je begint bij te veel betalen aan het ziektekostenstelsel. Hè? Dat is de bron van ellende. Niet die premie die wij geven, dat is de verlichting. Dat is de bron. En wat wij dan doen is dat we het geld krijgen verdelen. En dat hebben we nu gedaan tot 130% van het minimum. Dat is ook arbitrair, maar dit is eigenlijk, als je naar de minimaregelingen gaat kijken, is dat het maximale percentage. En we houden geen rekening met eigen vermogen en spaargeld. Daarmee is de doelgroep iets verbreed en het blijft oneerlijk voor al die mensen die hem niet hebben. Dan krijg u terecht wat u zegt, de SMO rept over acuutziekte, terminaalziekte. Maar feitelijk, en daar hebben we ook met de SMO-raad over gehad, is die premie, doet daar geen recht aan. Als jij gaat sterven vanwege je ziekte, dan is dat heel triest. En wellicht heb je daar ook kosten aan, maar dat kun je niet terugvertalen naar die premie, want die doet daar ook geen recht aan. Dus, en het was voor hun ook niet te vatten in een regeling. Kijk, als er een voorstel was uitgekomen van SMO, en zo doe je het, ja, daar staat, u als raad beslist. En als de raad een betere regeling weet, ja, laat maar komen. Maar dat is de uitleg die ik u kan geven. Dus, samengevat, de SMO-raad heeft opmerkingen gemaakt, maar komt niet tot een betere regeling. En wij hebben de regeling iets verbreed, vergroot als gemeente, in vergelijking met andere gemeenten, zo te zeggen, 130%, dat is het maximum van de minimabijdrage. Hè? Je hebt 110, 120, 130. En we laten het eigen vermogen buiten beschouwen. Heer Peters, daar ben ik correct in. Hè? Ja.
En 3 jaar eigen risico, toch?
Die 3 jaar eigen risico is overgenomen van de oude systematiek. Ja. Ja. En natuurlijk kun je die na 1 jaar zetten. Maar dan moet je er rekening. Ja, dan zul je budget moeten. Als de raad dat doet, ja, dan moet je budget bijramen. En dan heb je weer, is het chronisch? Ja.
Goed. Dankjewel, voorzitter. Blijft natuurlijk de vraag of het advies van de SMO-raad me nog wel of niet is toegevoegd aan de stukken. Dus dat is wat de vraag nog...
Maar in eerdere instantie toch? Veel eerder al.
Nee.
Meneer Peters.
De SMO-raad heeft dat niet in een apart advies gegeven. We hebben structureel overleg met de SMO-raad waarin we één specifieke bijeenkomst hieraan gewijd hebben. En daar is dit zo met elkaar besproken, maar dat is niet in een schriftelijk advies weergegeven. Die bijeenkomst zijn we uit elkaar gegaan, eigenlijk met de uitdaging richting SMO-raad. Van, ja, kom met een voorstel, met een beter voorstel. En daar is niks meer op teruggekomen. En vervolgens is er recentelijk nog een bijeenkomst geweest. En daar is men dan weer op teruggekomen, eigenlijk dat men ook geen betere regeling heeft weten te bedenken. Maar het is niet op schrift gesteld in een officieel advies. Het is in die 2 besprekingen met hun besproken.
In het stuk staat dat de SMO-raad nog aan het denken is. Dus dat kunnen we nu vergeten, die denken niet meer.
Ja, allereerst ben ik natuurlijk niet van de SMO-raad. Maar die denken wel nog, maar die stoeien met hetzelfde als ons. Kijk, de rechtvaardigheid, de onrechtvaardigheid zit niet bij de gemeente. Die zit bij een regering die dit soort stelsels bedenkt. Dat is 1. 2, de SMO-raad blijft denken. En als ze een betere regeling weten, zullen we ons laten weten. Maar u als raad mag ook blijven denken. En iedereen die een betere regeling weet te formuleren, wij staan ervoor open. Hè? Wij als raad, of u als raad, ja, wij als bestuur, u als raad, u bent aan zet. En dan moet je altijd met dingen rekening houden. Wat is het je waard, wat mag het kosten en hoe doe je het rechtvaardig? En dat laatste, dat ligt heel gevoelig, want er zijn mensen een bijdrage kwijt. En die vinden ook echt dat toen dat is afgenomen en dat is ook zo. Stel dat je 150% hebt, dan krijg je hem nou niet meer. En dan is je toch wat afgenomen. Maar okay. Eigenlijk niet door ons.
Dank u wel, de wethouder. Ik kijk nog even naar de PvdA-fractie. Even nog één opmerking?
Nog één opmerking, ja. Het gaat met name over die terminaalzieken die als ze niet 3 jaar ziek zijn, buiten de regeling vallen. Maar je kunt toch een doktersverklaring krijgen, waardoor je dan kunt zeggen van, nou, ik heb zoveel extra kosten. Ook al is het maar in 1 jaar dat dan toch vergoed zou kunnen worden.
Het college.
Ja, dat zou kunnen, maar even verplaatsen zich in die mensen. 1, hoe je dat moet doen. 1, ben je dan mee bezig? 2, hoe kom je aan die verklaring? En 3, in een terminale ziekte. En dan moet je dus ook nog kunnen aantonen dat je tot die 130% hoort. Want dat is ook nog een criterium, hè? En als u me nou vraagt, voor de mensen tot 130%, zijn de regelingen als je in de problemen komt in zo'n situatie, zo'n noodgeval, door ziektekosten, dan denk ik dat we daar een bijzondere bijstand voor hebben. Maar we regelen, met zo'n regeling, hoe moet ik het uitdrukken? Dan sterven mensen, wie moet de rekening indienen? Hebben we terminaal? Ik bedoel, we hebben het wel over een heel ernstig iets. Dus ik weet ook niet hoe je dat humaan moet regelen. En de SMO-raad trouwens ook niet. Want die hebben wel die opmerkingen gemaakt. Maar hoe regel je het dan ook humaan? Maar voor die mensen die in zo'n aparte situatie, is er ook bijzondere bijstand, hè? Een aanvraag mogelijk.
Dank u wel, wethouder. Meneer Peters,
iets,
aanvulling.
Ja, nog even iets toevoegen. Dit heeft natuurlijk voortdurend in de discussie gespeeld, hè, in hoeverre je maatwerk kunt toepassen, want dan hebben we het over maatwerk. En er is bewust niet voor gekozen, omdat het uitgangspunt is dat de regeling laagdrempelig moet zijn, maar ook qua uitvoering makkelijk uitvoerbaar. En daarmee ook dat er ook weinig kosten aan de uitvoering verbonden zijn. Plus dat we ook mensen niet willen afhankelijk zijn van de huisarts. Hè, want we hebben in het verleden wel meegemaakt dat de ene huisarts anders omgaat met het afgeven van een verklaring aan de sociale dienst als de andere. Daar gaan ze ook niet allemaal op dezelfde manier mee om. En dat concludeerde de SMO-raad zelf ook, hoor.
Dank u wel. Meneer Janssen van de PAK-fractie.
Ja, voorzitter. In de voorbereiding voor deze commissie, en ja, u weet, ik ben een beetje een insider in dit soort situaties, vroeg ik me eigenlijk af of wij niet verstandig hadden gedaan om de SMO-raad vanavond even uit te nodigen. Dan hoeft er geen bijdrage of bijlage bij te zijn, maar dan hadden we rechtstreeks met hun even kunnen overleggen. Want ze maken toch een aantal opmerkingen in een stuk of in een adviezen, want ik heb die vragen uit het collegevoorstel wat hier ligt als onderlegger. Ze hebben het namelijk over een inschatting van ongeveer 1500 tot 2000 mensen in Brunssum die mogelijk een aanspraak kunnen maken op deze regeling. En de toezegging die we vanavond dus bespreken, wordt ook gevraagd hoe kunnen we die mensen nou op de beste benaderen. Want er zijn mensen die daar recht op hebben en daar geen gebruik van maken. Als ze voldoen aan alle criteria. Dus dat is toch een vraag die ik het college straks ook wil meegeven in de uitvoering van dit stuk. Want dit is een collegevoorstel waar we het over praten. Het is nog geen raadstuk, maar er komt misschien een aanpassing van de regeling. En dan zouden ze dat mee kunnen nemen. Maar die aanname van de SMO-raad weet ik niet hoe dat onderbouwd is. Daar hadden ze misschien antwoord op kunnen geven. Wat me verder ook nog opvalt, dat is geen vraag voor het college dus, hè. Wat me wel opvalt is de ISDBOL-cliënten die verzekerd zijn VGZ, die hoeven geen aanvraag in te dienen, staat er, en ook geen bewijsstukken mee te sturen. En die zouden daarvoor een aanmerking komen en er zal controle achteraf zijn. Zou dat dan inhouden dat er dan terugbetaald moet worden als er uitbetaald is? Dat is vraag 1. Dan, we hebben het even gehad over die eigen risicoregeling en de wethouder zegt het heel duidelijk. Je eigen risico van €385 die we jaarlijks betalen, die ben je natuurlijk zo kwijt. Je hoeft maar één keer in een ziekenhuis gelegen te hebben en dat betekent niet dat je chronisch ziek bent. Dus dan valt die regeling weg en je zou dan ook serieus kunnen nadenken om die driejaarlijkse termijn misschien ook met een hardheidsclausule te kunnen onderbouwen wanneer iemand er beroep op doet als het minder dan 3 jaar is. Dus hoe staat het college tegenover eventueel het invoeren of het ISD-bol met een hardheidsclausule daarin? En tenslotte het stuk over de hulpmiddelen thuis. Het is nou zo dat niet iedereen zomaar hulpmiddelen thuis vergoed krijgt als hij terminaal is. Zolang iemand nog niet verzorgd hoeft te worden op een bed en nog mobiel is, dan moeten die mensen dat huren. En dat is niet goedkoop. Een ziekenhuisbed bijvoorbeeld, zo'n hooglaagbed, kost €52 per week. Ik heb de getallen via de Medicura, de uitleen. Daarbij moet je nog eenmalig €60 betalen voor het bezorgen. Datzelfde geldt trouwens ook voor de firma Vegro, die dit materiaal heeft. En dat betekent dus, als je terminaal thuis verpleegd wordt, dan gaat dat toch in de kosten lopen. Ook dan denk ik, voorzitter, dan zou je dus met die bijdrage die je via de gemeente kunt vragen, een stukje geholpen zijn. Pas op het moment dat iemand erg terminaal is en thuis verpleegd moet worden, op een bed en verzorgd moet worden, dan vergoedt de ziektekostenverzekering dat. Dus ik heb eigenlijk drie vragen. De hardheidsclausule zou een optie kunnen zijn om te kijken of er een uitzondering is. De terugbetalen van de ISDBO-cliënten, als ze al uitbetaald zijn, ze voldoen niet aan de criteria. En die vergoeding van die hulpmiddelen, om dat mee te nemen in het uitwerken van dit stuk.
Dank u wel. Het college.
Het klinkt stoer, het college. Even voor mijn dingen. U zegt een hardheidsclausule die het, en ik begrijp dat u zegt dat het mogelijk is dat BMW of ISD Bol, de uitvoerder, in noodsituaties kan helpen. Begrijp ik dat zo? Ja, die noteren we, want dat lijkt me een hele zinnige. En dan heb je het inderdaad, u heeft dat goed uitgezocht, die bedden, daar schrik je van. En dat doe je niet voor je plezier, want je bent tenslotte heel ziek. Nou, die noteren we en dan moeten we naar kijken hoe we dat gaan uitvoeren. Daar geeft u ons wat meer mogelijkheden. Het beter bekendmaken van regelingen, dat zit natuurlijk ook in de regelingen van de bijzondere bijstand. En daar zijn we hard mee bezig. Zoals u weet staat in de coalitieprogramma dat we armoede meer willen bestrijden. En de ambtenaren hebben onlangs een bijeenkomst gehad van allerlei mensen in het werkveld die in contact komen met mensen die het, die het slecht gaat, die tot de minima behoren. En zodoende en de regelingen daaronder bekendgemaakt om dat ook te verbeteren. Dus daar zijn we actief mee bezig. Bijvoorbeeld ook naar de thuiszorgmedewerkers, de WMO-intekers, dat soort zaken zijn we hard mee bezig. En dat geldt dus ook voor deze regeling. Dat stond er niet in, daar heeft u gelijk in. Maar dat hebben we meegenomen in alle regelingen die er zijn. En dan zeg je die vergoeding voor die hulpmiddelen. Dan kijk ik naar de heer Peters. Ik weet even niet of dat ook in de bijzondere bijstand zit. Of dat alleen geldt voor de mensen die de voorliggende ziektekostenverzekering hebben.
Nou ja, in principe komen alle bijzondere noodzakelijke kosten in aanmerking wellicht voor bijzondere bijstand. Hè, als mensen daaraan voldoen. Dus dat kan ik zo niet op antwoorden. Hangt ook van de situatie af. Maar dat was eigenlijk al wat we het al eerder aangaf. In bijzondere situaties bestaat nog altijd de mogelijkheden voor bijzondere bijstand. Dus daar is eigenlijk deze regeling niet voor bedoeld. En ook even over die 1500 en 2000 mensen. Ik hoop niet dat het beeld bestaat nu dat we 500 mensen missen. Want de SMO-raad heeft ook maar een schatting gemaakt van hoeveel mensen men denkt dat wellicht onder deze regeling. Misschien bereiken we met die 1600 aanvragers wel het merendeel van de mensen. Dat kan niemand. Dus dat beeld wil ik ook even wegnemen dat we heel veel mensen niet bereiken. Dat kan zo niet gesteld worden. Ja goed, en de hardheidsclausule. In principe komen we dan toch wel weer terug op die bijzondere bijstand. Kijk, de hardheidsclausule zit erin, maar dan moeten we toch weer gaan beschrijven van in welke situaties kan daar dan een beroep op gedaan worden. Dus dan moeten we toch weer beleid gaan schrijven over wat vinden wij dan chronisch ziek en wat vinden wij dan terminaal. En dat is nu juist waar de discussie op een stuk gelopen, dus ook daarop zou ik willen antwoorden. In die bijzondere situaties zoals u die schetst, is wellicht een beroep op de bijzondere bijstand mogelijk. En dat lijkt me een veel geëigendere weg als deze regeling, die specifiek is voor chronisch zieken. Dus mensen die al 3 jaar onder die voorwaarden voldoen. Plus dat dit gaat over €150. Hè. En ik denk deze kosten waar het over heeft, dat gaat over veel hogere bedragen. En dan is wellicht de bijzondere bijstand een veel betere weg als deze regeling.
Meneer Jansen.
Nou ja, goed, ik heb nog geen antwoord over dat terugbetalen bij mensen die VGZ verzekerd zijn bij ISD Bol.
Voor die mensen kunnen wij meteen aan de voorkant vaststellen of zij onder de doelgroep vallen. Dus wij krijgen van VGZ te horen of ze die 3 jaar hebben het eigen risico opgebruikt. Dus bij die groep is juist geen sprake van terugbetalen. Bij andere groepen, waar steekproefsgewijs wordt gecontroleerd, want men hoeft van tevoren die bewijsstukken niet te overleggen, ja, daar zal sprake zijn van terugbetalen wanneer er ten onrechte betaald is. Maar voor de groep waar u het over... Jawel, de groep waar u het over heeft, dus van de collectieve ziektekostenverzekering, daar is terugbetaling niet aan de orde, omdat wij van hun precies te horen krijgen wie aan de voorwaarden voldoet.
Uw vragen zijn beantwoord, meneer Jans. Dank u wel. Dan ga ik naar de SP-fractie.
Ja. Wat me opviel is, er werd een berekening gemaakt over wat er uiteindelijk is uitgegeven aan die regeling. En dat blijkt dan toch dat er €50.000 over is. En dan ga ik gelijk denken van ja, zonde van het geld wat er dan, wat dan niet gebruikt is voor mensen die het misschien wel heel hard nodig hebben. En ik ben zelf ook een beetje gaan, laat ik het zo even zeggen, hier in die in dat raadsvoorstel staat bijvoorbeeld dat het heel moeilijk is uit te rekenen om die grens te verhogen. Hè, van die 130% van het wettelijk sociaal minimum naar 140%. Maar dat zou je toch kunnen uitrekenen via het CBS.
De groep wettelijk sociaal minimum 140%, die kent het CBS niet. Hè. Dat is geen, men kent daar het wettelijk minimumloon, maar niet de 140% van het... en ook nog eens een keer de bijstandsnorm hebben we het hier over. Niet eens over het wettelijk minimumloon. Dus die groep is niet bekend bij het CBS. Als zodanig.
En de mensen die daaronder vallen voor die 3 jaar natuurlijk ook niet. Dat weet je wel niet, in die 10% meer, hè, want zo hebben we ook gedacht. Weet je wel niet... Er zijn er 5, zijn er 10, 100, dat weten we niet. En het geld over, dat zou kunnen, maar kan volgend jaar ook weer een tekort zijn. Hè? Dus maar de regeling moet beter bekend worden. Ja. Dit is echt de groep die ook onder het minimabeleid valt. Altijd arbitrair, maar het kan ook volgend jaar dat we tekort komen. Want de regeling is natuurlijk wel open eind. Iedereen die zich aanmeldt en voldoet, krijgt hem. En u heeft gelijk, dit jaar was er... Je kunt zeggen onbenut geld, of hopelijk, dan hoop ik maar dat er minder zieken zijn. Maar eerlijk gezegd kan ik dat niet beantwoorden.
Ja, dat is inderdaad wel lastig.
SP-fractie, ik wil u er wel op attenderen dat het geen raadsvoorstel is, maar een discussiestuk hier in deze commissie. Het gaat dus niet in de raad. Er wordt gekeken hoe wij dus de 2 toezeggingen kunnen afhandelen.
Ja.
Met de opmerkingen die hier vanavond gemaakt worden. Dank u wel.
Nee, en ik neem aan dat, dat we dan een advies naar het college kunnen geven voor een verdere uitwerking, neem ik aan. Hè?
Ik neem aan dat de opmerkingen die hier gemaakt worden en de toezeggingen die er gedaan worden, dat die dus door het college opgenomen worden. Dus natuurlijk, ja. Mevrouw.
Ik heb nog een vraag over... De mensen die dus niet bij de VGZ-verzekering zijn, die hebben een relatief korte aanvraagtijd voor deze regeling. Van september tot december in een jaar. En waarom is dat?
Het college. Het college is ook de ambtenaar die dus u ondersteunt natuurlijk.
Wij gaan ervan uit dat, dat we mensen... weten te bereiken, dat is natuurlijk de uitdaging voor ons. En als we de mensen weten te bereiken, dan is een aanvraagtermijn van 3 maanden niet kort. Zo zie ik dat niet. Als we voldoende publiciteit geven aan de regeling en mensen hebben de nood om deze tegemoetkoming te krijgen, dan gaat men toch zeker binnen 3 maanden ook een aanvraag doen. Dus het wordt niet ervaren als een te korte termijn. Tenminste, dat is geen signaal wat ik vanuit EasyBall of vanuit de SMO-raad of waar dan ook van krijgt, dat men dat als een te korte termijn ervaart.
Ja, maar dan vraag ik toch even, wanneer wordt dit aangekondigd?
Dat is op dit moment wat lastig, omdat natuurlijk de regeling na vanavond pas uitgewerkt gaat worden. Maar ik ga ervan uit dat we in augustus de regeling vastgesteld hebben in het college en dan ook de publiciteit kunnen zoeken. Tot nu toe kunnen we natuurlijk geen publiciteit zoeken, omdat we de inhoud van de regeling nog niet kennen. Bijvoorbeeld in de gemeente Landgraaf is de regeling al vastgesteld, dus daar kan men nu al actief gaan reclame maken voor deze regeling. Alleen hier is dat nu nog wat kort dag.
Ja, maar wat is het voorheen geweest? Want ik refereer toch even naar, deze regeling loopt al langer.
Zoals ik eerder aangaf, die termijn was hetzelfde, alleen de voorbereidingstijd ernaartoe, die was langer, omdat de regeling al veel eerder in het college was vastgesteld. En omdat nou de behoefte was om in de commissie eerst erover te discussiëren voordat het college hem kon vaststellen, is het later in het proces dat er een regeling vastgesteld wordt. En daardoor is er ook natuurlijk minder tijd om er publiciteit aan te geven.
Maar voorheen was het dezelfde periode van de aanvraagtijd? En werd het gewoon wat eerder aangekondigd. Dat is wat u zegt. Ja. Ja, nee, ik ben gewoon even aan het zoeken naar, want jullie geven zelf aan van er moet zoveel mogelijk bekendheid aangemaakt worden en dan moet het ook uitvoerbaar zijn. Dus ik ben gewoon aan het zoeken. Ik weet ook niet of dat een struikelblok is voor mensen om het in deze periode aan te vragen. Dat weet ik niet. Ik heb er geen enquête op uitgegooid, maar het is gewoon meer een aan het zoeken.
Oké. Ik neem aan dat uw vraag beantwoord zijn in deze. U bent wel nog aan het zoeken, dat zegt u ook. Dus dat is duidelijk. Ja.
Mag ik dan nog laatste vraag?
Ja,
want, dank u wel.
Oké.
Want ik heb ook daarnaast heb ik ook wel even zitten kijken naar andere gemeentes. Hè, wat die dan voor voorwaarden stellen. En dan zie ik ook bijvoorbeeld 2 jaar eigen risico. Hè. Is daar nog een mogelijkheid in om daarin iets... een berekening te maken van wat zou dat kunnen opleveren? Want dan krijg je natuurlijk wel dat er mensen eerder die regeling gebruik van kunnen maken.
Het college.
Ja, als de raad dat wil, dan mag dat. En dan is de vraag, wat kost dat? Geen flauw idee. Dat moet dan berekend worden. Waarbij altijd de onzekere factor is natuurlijk, hoeveel mensen is het en hoe kom je daarachter? Dat is een beetje, het is overgenomen van CHK, maar 2 jaar, natuurlijk kan dat. Bedoel, waarom niet? Je kunt ook naar maar dat zijn de keuzes die de raad maakt. En wat ben je dan kwijt, kan ik u niet vooraf zeggen, omdat je natuurlijk niet weet hoeveel mensen hebben nu 2 jaar, hoeveel 3, ik zou het echt niet weten. Maar laat ik zo stellen, het zal niet makkelijk zijn dat te berekenen, meneer Peters. Omdat je in de wiskunde, je hebt gewoon 1 factor vraagteken. Hoeveel mensen zijn het? Ziekenfondsen geven ons niet, ziekenfondsen zijn het niet meer. De privéverzekeraars met winst enzovoort, geven ons niet door hoeveel bewoners in Brunsum nu hun eigen risico per jaar opsoeperen.
Goed. Ja... Dat was wel de laatste, hè? Dus ja, die gezegd. Hè? Dus ik ga toch even het rondje verder afmaken, als je het goed vindt. Fractie BBB Lijst Palmeers.
Ja, voorzitter. De vragen van mevrouw Katinka Koenen hebben toch ook mijn interesse gewekt. En ik begrijp eigenlijk, er is geen flexibele aanvraagtermijn. Dat is een termijn van 3 maanden, meneer Peters, of wethouder. Maar wat is erop tegen om bijvoorbeeld het hele jaar door te kunnen aanvragen? Zijn er enerzijds juridische obstakels, 2 zijn er organisatorische obstakels en 3 zijn er uitvoeringsobstakels. Dus als je door de hele maatschappij ziet, zie je eigenlijk een hele flexibilisering. Hè? En of dat nou is in de keuze van arbeidsvoorwaarden, dat kun je maandelijks doen. In de keuze van het toetsen, je kunt semi-flexibel toetsen of examens afleggen. Wat is er dan op tegen om dit niet semi-flexibel of flexibel te maken? Bijvoorbeeld door het maandelijks te kunnen aanvragen. Dat is 1. 2 vraag ik me af, ja goed, ook in het kader van die hele ontmanteling van ISD-Bol, moet je je afvragen of de uitvoering van deze regeling ook bij ISD-Bol moet blijven, dat is 1. Maar 2 vragen we ons af, want ja, ook uit de uitvoeringspraktijk bereiken ons klachten in de zin van, we hebben dat zelf gezien, we hebben dat zelf aan de lijf ondervonden, dat... Ja, hoe moet ik het zeggen, dat op deze lullige regeling, excuseer deze woorden, voor veel mensen is dat veel geld natuurlijk, €150. Daar wordt het hele scala van bezwaar en beroep op toegepast in het kader van de participatiewet. En we hebben wel eens gezien dat mensen, en u wil armoede bestrijden, dat mensen om die €150 te kunnen krijgen, worden behandeld als een soort mogelijke fraudeur. En ze moeten een beroep doen op kosteloze rechtsbijstand om die €150 alsnog te krijgen. En dan hebben we genoeg individuele kwesties gezien. Waar ze eigenlijk het vel over de oren worden getrokken. Dat is eigenlijk het uitgangspunt. Dus, kijk, wat mij betreft kan het bij ISD-Bol blijven. Ik vraag alleen meer begrip voor mensen die toch al aan de armoedegrens leven. Die die €150 echt nodig hebben. Maar door een miscommunicatie, door het niet overhandigen aan de juiste afdeling intern van de juiste stukken, tussen wal en schip komen. En daardoor eigenlijk het vel over de oren worden getrokken en het hele regime van bezwaar en beroep op wordt toegepast. En die mensen kunnen eigenlijk, als ze niet door een ombudsman werden geholpen, konden ze eigenlijk hun recht niet halen. Dat is eigenlijk wat ik u wil meegeven.
Dank u wel naar dit uitvoerig betoog. geef ik daar toch het woord over aan het college.
Ja, drie dingen. Er is geen sprake van ontmanteling van ISD Bol. Dat is toen straks ook al door collega Jansen gezegd. ISD Bol bestaat. En zolang die bestaat, is er geen ontmanteling. Twee, de uitvoering moet je ergens onderbrengen. En omdat het in de pas loopt met minimaregelingen, dachten we dat die daar best op zijn plaats is. Maar als de raad zegt, je moet ergens anders heen, gaat die ergens anders heen. Drie, flexibilisering. Prima voorstel. U zegt eigenlijk, het is een regeling. En als je hem nou gelijk stelt aan al die regelingen, dan is het een normale doorlooptijd. Dan vraag je om de 3 jaar aan. Nu is ervoor gekozen voor de uitvoeringskosten beperkt te houden. Ik zal maar zeggen, je hebt nu 3 maanden en dan weet je hoeveel mensen je inzet en die handelen het af. Maar ik denk die flexibilisering, ik zou dat als raad zeker aanhouden. Dan benader je hem als elke andere paarse, grijze of rode kaart. Dat kan, als we dat ervoor over hebben. Dan kost het iets meer, maar als we dat ervoor over hebben, waarom niet? Laatste wat u zegt, het is de bejegening, het mensen helpen. Al die individuele gevallen melden aan het college. Laat ik zo stellen, het kan best zijn dat er fouten worden gemaakt, maar als er een onjuiste bejegening is, dan moet er een stukje cultuur veranderen. En als mensen tussen schip en wal vallen, omdat ze bijvoorbeeld het vermogen niet hebben om het aan te reiken, dan moeten we ze daarbij helpen. Dat is wel de insteek.
Dank u wel. Ik ga dan naar
voorzitter, mag ik daar iets op toevoegen?
Heel kort.
Dat kan. In het verleden is het ondergebracht bij ISD Bol, omdat bij ISD Bol is onderzoek gedaan ook van waar kunnen we dat uitvoeren. Als we het zelf doen is het een stuk duurder. ISD Bol doet al veel van dit soort zaken, dus kon dat redelijk eenvoudig inpassen in haar bedrijfsvoering. Dat was ook vele malen goedkoper, waardoor een groter deel van het budget dus naar onze cliënten kan, CQ, de behoeftige mensen die gebruik willen maken van deze regeling. In aanvulling van mijn collega is het natuurlijk zo dat als je dadelijk duurder uit bent in de uitvoeringskosten, dat je dan aan de andere kant ook minder geld hebt te besteden aan de mensen. Dus dat even ter gedachte.
Dank u wel, dat is dus duidelijk, hè, wat u er toevoegt. De VVD heeft geen opmerkingen, dank u wel. Dan de BCD, fractie, de heer Peters.
Dank u wel. Ik zie dat digitaal aanwacht thuis 65% is en aanwacht bij de ISD Bol 28%. Zit dat wat ISD Bol betreft nog rijk, dat ze zeggen van dat kon wel hoger uitvallen. Even terugkomen op die terminale patiënten. In feite staat hier dat mensen die het eigen risico niet halen 26 zijn, zou je zeggen. Ja, dat zijn dan maar 26 mensen die waar het om gaat. Het probleem is alleen dat het uitvelderen tussen die terminale en diegene die het eerste jaar het eigen risico opsoupeert. Ja, ik denk dat die meer kost als die €150 voor al die mensen. Daarbij denk ik dat de rek er een beetje uitzit. Maar als je ziet dat je 2016 en 2017, dan zitten maar een paar mensen tussen. 1393 en 1415. Dus ik denk dat we die 2000 sowieso niet halen. Maar dat is gewoon de inschatting die ik ervan heb. Dit waren mijn opmerkingen.
Dank u wel. Wil het college er nog kort op reageren?
Ja, ik hoop dat we ze ook niet halen, maar dat bedoel ik ermee. Ik hoop dat mensen gezonder zijn. Hè? Ja. Dus dat is niet. We moeten ze allemaal halen die het aangaat. En waarom die cijfers zo lopen? Kijk, de regeling is best bekend. Kan altijd bekender worden. Ja. Daar werken we aan. Maar nogmaals, we hebben gewoon met één factor vraagteken te maken. Ik weet niet van u wie 3 jaar lang de premie heeft betaald. Begrijpt u? Ik weet het niet van de doorsnee mensen en hoe je een regeling bekend maakt. Daar hebben we met de SMO-raad ook over gestoeid. Ik denk dat je natuurlijk ook via de huisartsen en dat soort posten reclame moet maken. En dat doen we ook. We gaan dat zeker kritisch bekijken. En waarom die getallen... Laat ik het zo stellen. Met een beetje pech worden het er 3000. Hè? En dan bedoel ik voor die mensen die het aangaat die pech hebben. Hè? Want dan heb je dus 3 jaar lang wel erg veel moeten betalen. Ja, we hebben daar te weinig zicht op en te weinig vat op.
Meneer Peters, u wilde nog reageren?
Ja, nou, misschien één. Deze meneer
Peters? Oh, deze meneer Peters. Ja, okay.
Ik heb 2 gezet.
Ja. Ik ook, totaal. Of de rek eruit is, ja, ik hoop op het effect dat wanneer mensen zien dat hoe eenvoudig het via de digitale weg gaat en hoe snel je dan je geld hebt, dat ertoe zal leiden dat er meer mensen op die manier zullen aanvragen. Dus, maar ook dat is koffiedik kijken, maar ik verwacht dat zelf wel.
Dank u wel. Ik kijk naar de commissie. Zijn er voor de tweede termijn eventueel nog opmerkingen die ertoe doen? Laten we het ook zeggen. Laten we niet in herhaling gaan vervallen, want er is tijd te kostbaar voor. De CDA-fractie.
In het nieuwe programma van de raad staat dat er mee met een ombudspersoon zal worden gewerkt. Ik zat te denken als, of wij zaten te denken als CDA, als we in het achterhoofd houden dat als je wanneer je chronisch ziek wordt, je weer heel veel andere dingen aan je hoofd hebt, allemaal formulieren invullen. Waarbij bovendien in Brunsum bij verhoudingsgewijs een groot aantal laag- en ongeletterden hebben. Is het een idee om ook die ombudspersoon in te schakelen op soort voor als centraal persoon om al die administratie eventjes samen door te nemen?
Uw opmerking is helder. Ik kijk even naar het college.
Ja, die is helder. Maar één, we hebben die functie nog niet. Hè? We hebben gezegd dat gaan we instellen. Maar twee, we hebben natuurlijk wel andere hulpverleninginstanties die bijvoorbeeld helpen. Dus één is die bol zelf. Twee, de CMW. Drie, dus mensen van thuiszorgers die bij je komen. En vier, de veronderstelling dat mensen dan zo ziek zijn dat ze het zelf niet kunnen. Ik betaal elk jaar mijn premie. En ik ben niet chronisch ziek, begrijp je. Het is afhankelijk van welke... Maar ja, u heeft gelijk. Dit soort ondersteuning moet er nog meer komen. Ja, maar het geldt niet voor iedereen. Ja, die laaggeletterden helpen op dit moment door samen met hun ook een formulier in te vullen aan de balie.
Gebruikt u de microfoon alsjeblieft.
Dondertje. En dan heb je al een stuk verwerking emotioneel. En dan komt ook nog een keer dat papierwerk eroverheen. En ik kan me voorstellen dat je dan wordt overweldigd en denkt van laat maar zitten. En dat is jammer. Gemiste kans.
Ik denk dat de wethouder daar al antwoord op heeft gegeven. Oké, dank u wel.
Ik had nog één opmerking.
Nog één opmerking, oké.
Nou, nee, dat niet.
Kort, nou alsjeblieft.
Ja, wat wij in principe weten over chronisch zieken, veelal ontstaat dat juist door armoede. Hè? Inderdaad, arme mensen die ontwikkelen vaak meer chronische pijn en dergelijke, rugklachten, nekklachten en dergelijke. In hoeverre is die relatie bekend? Althans, in hoeverre valt inderdaad te kijken van de armoede wordt hoger, dan zal inderdaad ook de chronisch zieke ook hoger worden. Of is daar helemaal niets van bekend?
Nee, er is heel veel wetenschappelijk onderwijs, maar onderzoek die dat aantoont, dat armoede ongezonder betekent zelfs dat je eerder sterft. Maar nogmaals, deze regeling, u legt nadrukkelijk de relatie met een inhoudelijke ziekte. En dit is eigenlijk een erfenis uit het verleden die we liever niet hadden gehad, omdat we liever een goedkoper zorgstelsel hadden gehad. Hier is een relatie met, je maakt je eigen bijdrage op. En nogmaals, dat kan ook zijn voor hoge bloeddrukpillen. Ik noem maar even uit, dan ben je niet chronisch, dan word je niet chronisch ziek, maar het kost je wel 3 jaar. Dus, en de relatie die u stelt, die is er wel. En daarvoor hebben we ook gezegd, je 130% is terecht. Zodat die in ieder geval een druppel op een gloeiende plaat krijgen.
Oké, dank u wel. Ik kijk nog even rond, heel kort nog. Hij is Borger, ja. Fractie Borger.
Die dingen werken niet. In ieder geval, ik ben het eens met het CDA. Ook wat betreft de digitalisering en vooral de ouderen. Ik werk met ouderen en ik kom bij veel ouderen. Als nou de hulpverleners is doorgaven, want veel ouderen hebben helemaal geen computer. Kunnen er niet mee omgaan. Ik doe voor mijn eigen moeder de bankzaken. En dan doet hij nog wel wat met een computer, maar dat niet. Veel mensen weten daar ook niet van. Dat moet. En daarnaast, wat de bekendmaking betreft, staat er alleen maar in 130% van het minimum of staat er een bedrag bij? Veel mensen zegt dat niks. Veel mensen zijn niet zo van, ik ga even nazoeken wat dat precies is. Dus als er een bedrag staat, is het voor veel mensen ook duidelijker.
Ja, dat vind ik wel een goeie.
Ja, dat zegt mensen veel meer, want toch? Want ik hoor net van niet. Ja, nee, oké. Okay. Bij de uitleg. Maar ik zou inderdaad, als je het bij huisartsen en dergelijke gaat leggen, dan leg daar gewoon een flyer en zeg van, hup, dat bedrag en zoveel lang. En nog iets, is er niet iets met terugwerkende kracht te doen voor sommige mensen? Je zegt wel 3 jaar, maar je kunt na 3 jaar bewijzen dat je dat eigen risico hebt opgebruikt, 3 jaar lang. Is er niet iets met terugwerkende kracht? Het kostenpostje gaat dan wel omhoog, hè? Dat zou ik wel zeggen.
Het is voor deze regeling niet. U zou dat als raad kunnen invoeren, maar dan zit je ook met mensen die bijvoorbeeld 1 jaar hier wonen of 1 maand. Die komen dan ook van aanmerken. Het woonbeginsel begint. Is er iets met terugwerkende kracht? Op dit moment niet. Als u dat als raad wil, alleen zou je dan eerder aan die flexibilisering kunnen denken. Dan heb je een doorlopende aanvraagtijd. Dat is iets makkelijker dan met terugwerkende kracht, want dat wordt, tot welk jaar ga je terug?
Ik bedoel, nu is het zo, je moet 3 jaar je eigen risico op gebruik hebben. Ja. Nou, als je na 3 jaar kunt bewijzen dat je je eigen risico hebt opgebruikt,
krijg je 450 euro.
Zou je met terugwerkende kracht die 450 euro kunnen geven?
Nee, dat
doe
je per jaar. Dat kan, maar dan verhoogt u de premie tot 450 euro, dat klopt.
Nee,
dat
mag. Ik heb het over 3 jaar.
Ja, maar 3 keer 150 is 450, maar dan zegt u eigenlijk, ik maak de premie hoger. Ja, ik snap ook dat dat 3 keer 150 is, maar de oude CAK-regeling, en dat is het, laat ik zo stellen, dit is ook geen regeling, zoals de buurman zei, wetenschappelijk omschreven, dat dit nu echt helpt. Het is een regeling die we hebben georven, omdat die landelijk was, omdat je mensen dat niet wil afpakken, omdat we een bepaald bedrag van het Rijk terugkrijgen. En daar zit heel veel oneerlijkheid in. Feitelijk zou je kunnen zeggen, geen eigen bijdrage, het zou makkelijker zijn. Maar dat ligt niet op ons bordje. Dus ja, u kunt er 1000 euro van maken, maar ja, dat is een kwestie van rekenen. Wat heb je ervoor over? Hè?
Dat is duidelijk. Ik wil toch niet te lang meer hierbij blijven stilstaan. Zijn er nog inderdaad opmerkingen die ertoe doen? Meneer Jansen, heel kort alsjeblieft.
1 opmerking. Ik begrijp dat met name door het verhaal van de beide wethouders, dat er in ieder geval serieus naar gekeken wordt. Want er moet dadelijk een voorstel komen op advies van ons. Als ik even terugkijk dat wij 1500, 2000 mensen hier waarschijnlijk in Brunsum hebben die er mogelijk recht op hebben. En er zijn al 1500 toekenningen gedaan. Daar zitten we natuurlijk heel goed bij dat aantal. Ik weet niet in hoeverre de publicatie daar nog iets in kan uitbreiden. En de laatste opmerking, ja, dat eigen risico blijft toch een beetje een struikelblok. Een beetje als een opsoepering boven dit hele verhaal hangen. Daar mag best nog even serieus naar gekeken worden. Want je zou ook kunnen zeggen van, inderdaad, die 3 jaar. Kijk naar een voorbeeld. Is er iemand die daar toch aan toe komt binnen die 3 jaar? En maakt dan een gebruik van die wat wij al voorstelden van die hardheidsclausule.
Dank u wel, meneer Jansen. Kijk nog even rond. Als ik even mag concluderen dat de toezeggingen om hier te gaan discussiëren, dat die dus uitvoerig inderdaad zijn gedaan. Ik denk dat het college dus best wel wat handvatten heeft gekregen om hiermee aan de slag te gaan. Als commissievoorzitter vraag ik me af, komt hier nou een collegevoorstel of een raadsvoorstel uit? Komt die dan mee terug naar ons? Wat gaat het worden?
Het is aan het college om de regeling nu uit te werken met deze kaders. Maar er komt wel dan een raadsinformatie waarin we uitleggen waarom we welke keuzes gedaan hebben. En dan moet ik nog formeel natuurlijk nog een opdracht richting EasyBall om het uit te voeren. Dus dat soort zaken. Maar de regeling wordt uitgewerkt door het college. En dat kan bijna ook niet anders meer, anders kunnen we niet meer op tijd starten met het uitvoeren van de regeling.
Oké, dat is dan.
Dus er is haast geboden, maar nogmaals aan de raad. Als u volgend jaar zegt, er moet volgend jaar een betere en andere regeling, we horen het graag. Maar voor dit jaar is de haast geboden. Gaan we nu aan de slag met datgene wat gezegd is te onderzoeken. Wat is realiseerbaar op korte termijn? En als u dan zegt, ja, wat een prutsregeling, volgend jaar beter, doen we dat.
Ja, en met deze toezegging van de wethouder, en nog eens keer resumerend, is dat natuurlijk een mooie afsluiting van dit onderwerp. Goed, dan wil ik me nu komen naar...